Jongens en meisjes, allemaal hartelijk welkom op onze Pinksterfeestviering. En wat ben ik blij dat jullie zoveel mensen hebben meegenomen. Heb je al eens om je heen gekeken? Moet je eens kijken hoeveel mensen er nog in de kerk zitten. Ook u allemaal hartelijk welkom. Dat geldt ook voor de mensen die met ons meeluisteren thuis voor de kerktelefoon. We hopen op een gezegende samenkomst en een bijzonder woord van welkom aan de kinderen die vanmiddag voor het laatst bij ons zullen zijn. De namen staan op het programma afgedrukt. Van sommigen was het alweer een poosje geleden dat jullie hier waren. We hopen dat jullie ook een gezegende Pinksterfeestviering van de Heere zullen ontvangen. We zullen daar zo dadelijk ook om gaan vragen als wij de Heere gaan bidden. Allereerst gaan we nu samen zingen uit Psalm 87. De versen 1, 3 en 4 zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En God zal ze zelf bevestigen en schragen en ondertussen zal er worden gecollecteerd.
Thank you.
Dan zullen we nu samen de Heer om zijn zegen gaan bidden. Groot en heerlijk God, wij mogen ons voor u neerbuigen op deze middag. Wilt u ons dan zelf bidden leren door de geest van de gebeden? Want Heere, zonder uw Heilige Geest leeft er geen gebed in ons hart. Kunnen wij niet bidden en kunnen we ook niet danken? Heere, leert u ons dan bidden. En wilt u ons uw Heilige Geest ook geven, nu we erover na gaan denken dat hij is uitgestort? Wat zijn we zonder die geest toch arm. Dan is er geen geloof. En dan is er ook geen hoop op het werk van de Heer Jezus. Dan is er geen liefde. Dan is er geen warmte. En dan is er geen verlangen naar u. Zonder de werking van uw geest is er niets. Ja, dan is er nog heel veel zonde en ongerechtigheid en donkerheid en hardheid in ons hart. Heere, wilt u ons dan levend maken? Bezoekt u ons met die geest. Stuur hem naar ons toe, dat u zich over ons heen wil buigen en ons wil oprapen waar we liggen in onze schuld voor u. Wat is dat een wonder als dat gebeuren mag. En daarvoor, Heere, hebt u toch ook uw geest gezonden naar deze aarde, om dat te doen, om van vijanden vrienden te maken en om van weglopers uw kinderen te maken. Doe dat ook met ons en met degenen die met ons zijn samengekomen en met degenen die thuis meeluisteren. Ja, Heere, buigt u zich over ons neer en wilt u dan genadig over ons zijn. Heere, bewijs ons uw genade en mogen wij dat dan ook hierin merken, dat uw koninkrijk ook met de kinderen van onze zondagschool mag worden uitgebreid. We bidden om uw hulp vanmiddag bij allegenen die hier iets te doen hebben. Bij het lezen uit de Bijbel, bij het zingen en ook bij het vertellen, daar kunnen we tegenop zien. Heere, het is veel beter om naar u op te zien. Mag dat gebeuren? En zo leggen we het werk van onze zondagschool, ook van vanmiddag, in uw trouwe handen. En Heere, als uw handen gaan werken, dan helen ze. U breekt af wat van ons is, maar u bouwt op wat van u is. Geef ons dan een hart wat u mag zien, wat u mag leren kennen, wat de Heere Jezus mag zien. Niet alleen hangend aan het kruis en liggend in het graf en opvarend ten hemel, maar die daar ook zit, aan de rechterhand van u, om daar voor uw volk al het werk te doen wat nodig is, om plaats te bereiden in het huis des vaders. Daar zijn zoveel woningen, die zijn niet te tellen. Heere, maak ook een woning voor ons klaar. En wilt u geven dat het werk van vanmiddag daar ook aan mag meehelpen, om ons tot u te brengen en tot de kennis van u en van uw heerlijk koninkrijk. Wilt u ook zijn met de kinderen die vanmiddag afscheid nemen? Zegen ze ook en ga met ze mee. En wilt u zo uw zegen voor ons klaarmaken en ze ons geven tijdens deze viering? Bewaar ons voor de zonde en hoor ons in dit alles alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan nu samen luisteren naar een schriftlezing uit Handelingen 2, het bekende gedeelte van het Pinksterevangelie. En ik wil vragen aan Harm en aan Annarieke of zij naar voren willen komen om met ons te lezen.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk uit hun hemel een geluid, gelijk als een van de geweldigen, gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En een van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem. wonen de godvruchtige mannen van allen volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderen zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en het delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en waren twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zijn zij vol zoete wijns.
Dank jullie wel, dat hebben jullie goed gedaan, al die moeilijke namen. Hè? Dan gaan we nu samen zingen uit Psalm 87, het vijfde vers. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. En daarna zal juf Gerarde de Geus voor ons de Pinkstervertelling houden.
Alweer 50 dagen geleden dat het paasfeest was. Dat betekent dat het voor de discipelen van de Heer Jezus ook al 50 dagen geleden is dat hun meester, die op Goede Vrijdag aan het kruis gestorven was, uit de dood is opgestaan. En nu is het alweer Pinksterfeest. Wij waren ook 50 dagen geleden hier met alle jongens en meisjes bij elkaar om het paasfeest te vieren. En nu, 50 dagen later, is het alweer Pinksteren. Het Pinksterfeest in de tijd van het Oude Testament was dat een oogstfeest. De mensen kwamen dan met hun broden die ze gebakken hadden van de eerste tarweoogst naar de tempel. Daar gingen ze de Heere offeren en danken. Want de Heere was het die de tarwe had laten groeien. En daardoor konden ze ook die broden bakken. De Heere was het die ervoor gezorgd had dat alles zo goed gegroeid was. En vroeger, in de tijd van Mozes, was het 50 dagen na de uittocht uit Egypte geweest dat de Heere de wet gegeven had op de berg Sinaï. En daarom werd het 50 dagen na het paasfeest het Pinksterfeest gevierd. En verschillende Joden uit allerlei landen rondom Israël komen dan naar Jeruzalem om daar het Pinksterfeest te vieren. Daar gaan ze de Heere offeren en danken. Net zoals wij de biddag en de dankdag kennen. Dan gaan we ook de Heere bidden of hij ervoor wil zorgen dat het koren op het land mag groeien en de aardappelen in het land. En met dankdag gaan wij de Heere ook weer danken dat hij daar allemaal voor gezorgd heeft. Dat hij ons weer voorzien heeft van al die dingen die we nodig hebben. 10 dagen geleden was het voor de discipelen dat de Heere Jezus voor het laatst bij hen geweest was. Wat hebben ze staan kijken toen een wolk hun Heere zo meenam naar de hemel. De hemelvaartdag. En ze waren juist zo blij geweest dat hij uit de dood was opgestaan en weer bij hen was om weer aan hen te verschijnen. En nu zijn ze weer zonder hem. Weer zonder hun meester waarvan ze dachten dat hij hun koning zou worden op deze aarde. Maar de Heere was weer weggegaan. En toch is het deze keer anders dan toen de Heer Jezus gestorven was. Want toen hadden ze zoveel vragen in hun hart gehad. De dominee zei het vanmorgen nog over de Emmausgangers. Dat ze zo onverstandig van hart waren. Dat ze helemaal niet begrepen hadden waarom de Heer Jezus gestorven was. En zoveel had moeten lijden. Maar nu, in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Nu heeft de Heer Jezus hen verteld waarom dat lijden nodig was. En waarom hij moest sterven aan het kruis. Dat hij de weg moest bereiden voor zijn volk, voor zijn kinderen, want zo alleen konden ze zalig worden. En toen hadden de discipelen het begrepen. En op de dag van Hemelvaart zei de Heer Jezus het: ik zegen jullie en ik geef jullie de opdracht om overal op de hele wereld mijn evangelie te verkondigen. Maar dat kunnen de discipelen toch niet uit zichzelf. Daar hebben ze iets anders voor nodig. En de Heer Jezus beloofde het aan de discipelen. Hij zei het: als ik heen gegaan zal zijn, dan zal ik mijn Heilige Geest tot u zenden. Uit de hemel, als ik in de hemel zal opgevaren zijn, en dat was nu gebeurd, dan zal ik mijn Heilige Geest aan u geven. Ik zal hem uitstorten. Dan moeten jullie in Jeruzalem blijven, had hij nog gezegd tegen de discipelen. En jullie moeten bidden om die Heilige Geest. Hadden ze dan nog nooit eerder de Heilige Geest in hun hart gehad? O, gelukkig wel. De Heilige Geest had al veel eerder gewerkt in de harten van de gelovige mensen. Maar dat was vaak bij die ene en bij die andere. Maar nu, de Heer Jezus zou de Heilige Geest uitstorten. God de Vader zou hem geven aan heel veel mensen tegelijk. En die tijd van de overvloedige werking van de Heilige Geest, die zal op dit Pinksterfeest aanbreken. Maar dat weten de discipelen nog niet. Maar ze weten wel, en daar verlangen ze ook naar, dat die Heilige Geest komen zal. En de discipelen hebben gedaan wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ze zijn bij elkaar gebleven in Jeruzalem. En daar hebben ze gebeden, iedere dag opnieuw. In de Bijbel staat, ze waren volhardende in het gebed. O, wat zullen ze de Heere gesmeekt hebben om die Heilige Geest. Want het was het grootste verlangen van hun hart. Dat ze de Heilige Geest zouden krijgen in hun hart. En nu deze morgen, als het Pinksteren zal zijn in Jeruzalem, zijn ze nog steeds bij elkaar. Ergens in Jeruzalem in een opperzaal. Vlak bij de tempel. Dus dat is in een bovenhuis, een bovenkamer van een huis. En als ze daar bij elkaar zijn, dan ineens horen ze een geluid uit de hemel als van een geweldige wind. Het lijkt wel of het gaat stormen. Nou, en jullie weten, als het stormt, dan waait het hard. En dan kan je dat zien aan de takken van de bomen. Dan gaan de bladeren heen en weer en de takken die schudden. Maar de discipelen horen wel dat hele harde geluid van die stormwind. Maar als ze naar die bomen kijken, dan zien ze daar helemaal niks bewegen. En de mensen die beneden in dat huis zijn en die buiten bij dat huis zijn, die horen die harde wind ook. En ze kijken. Maar niemand ziet dat het hard waait. Ze horen wel dat geluid, alsof het heel hard waait. En in heel Jeruzalem horen die mensen die harde stormwind. En er zijn een paar mensen die worden nieuwsgierig. En die zeggen, weet je wat, ik ga eens kijken waar die harde wind vandaan komt. Waar dat geluid vandaan komt. En zo komt het dat allemaal verschillende mensen die op verschillende plaatsen in Jeruzalem waren, naar dat ene huis toe gaan waar de discipelen zijn, de apostelen van de Heer Jezus. Laten wij ook eens naar dat huis gaan. Want als je naar de discipelen kijkt, de discipelen kijken naar elkaar en kijk nou eens. Op de hoofden van elke discipel, daar zien ze vlammetjes van vuur. En jullie achteraan in de banken, jullie weten wel dat het geen echt vuur is. Maar voor jullie is het misschien nog wel een beetje moeilijk. Maar als je nou heel goed luistert, dan mag je dit grote wonder wat hier in Jeruzalem gebeurt, misschien ook wel verstaan. Dat je het ook mag begrijpen wat hier gebeurt. Luister maar eens. Want heb je wel eens een vuurtje gezien? Misschien heb je thuis wel een open haard en als papa of mama er dan een brok hout in gooit en het aansteekt, zie je van die vlammen. Of als je ergens wel eens langs gereden bent, als de boer op het land wat aan het stoken was, wat verbrandde, zie je van die grote vlammen. Nou, als je dat nou nog nooit gezien hebt, heb je vast wel eens een lucifer gezien. En als je daar een kaars mee aansteekt, dan komt daar zo'n vlammetje boven, een puntje van boven, het wordt een beetje bol. En zo'n vlammetje dat je dan ziet, kun je nou ook boven de hoofden zien van de discipelen. Maar dat is warm. Nee, in de Bijbel staat het zijn tongetjes als van vuur. Het lijkt op een vlammetje, maar het is gelukkig niet heet. Het is alleen een teken. En die vlammetjes kun je nou zien boven de hoofden van de discipelen. Hun haren verbranden niet, want het is geen echt vuur. Nou heb je van de wind gehoord. En je hebt van het vlammetje gehoord. En dat zijn tekenen van de Heere God uit de hemel. Waarvan? Dat hij zijn belofte heeft waargemaakt. De Heere Jezus had het nog gezegd. Ik zal mijn geest uitstorten als ik weer in de hemel zal zijn. Als ik tot mijn Vader opgevaren ben. Nou, dat was nog maar 10 dagen geleden. En nu is het al gebeurd. Na 10 dagen van bidden en wachten, komt de Heilige Geest nu in de harten van de discipelen. En daar zijn die wind en die vlammetjes het teken van. Nou, denk je, wat heeft wind nu met de Heilige Geest te maken? Nou, jullie weten, als het ergens een beetje stinkt en het gaat heel hard waaien, dan verdrijft de wind die stank. En de wind is dus heel krachtig. En hij is onzichtbaar, maar je voelt hem wel. En de wind verdrijft die vieze lucht. En zo werkt de Heilige Geest nou in het zondige hart van mensen. Want in het hart van de mensen, daar woont de zonde. Maar als de Heilige Geest er doorheen waait, dan neemt hij die vuile zonden mee. En dan wordt het schoon in dat hart. En dan groeit daar een verlangen in dat zondige hart. In dat zondige hart, waar eerst zoveel boze dingen leefden. Dan groeit daar het verlangen om de Heere te dienen. En om de zonden te haten. Net als de wind, die neemt ook die vieze lucht mee. Maar dan hebben we nog die vlammetjes boven de hoofden van de discipelen. Wat hebben die dan te zeggen? Van een vlammetje, van een vuurtje, daar weet je van dat het licht brengt. Want als je een kaars aansteekt waar het donker is, dan wordt het vanzelf helemaal licht of een beetje licht. Zo brengt de Heilige Geest in dat donkere hart ook licht. De Heilige Geest verlicht ook het verstand van de mensen, zodat ze de Bijbel gaan leren begrijpen. En zodat ze leren verstaan wat de Heere nou eigenlijk bedoelt in zijn woord. Want als wij de Bijbel zomaar lezen, dan zijn er heel veel dingen die we moeilijk vinden. En die we eigenlijk niet goed begrijpen. En zo kan God de Heilige Geest geven in je hart, zodat je het veel beter gaat begrijpen. En dan weet je ook wat de Heere ermee bedoelt. Maar van een vuurtje kan je ook zeggen dat het warmte geeft. Want als je het koud hebt en je maakt een vuurtje, dan krijg je het gelijk een beetje warm. Zo komt de Heilige Geest om de warmte van de liefde in je hart te brengen. De liefde tot de Heer Jezus. Dan ga je ook de zonde haten. Dan vind je het helemaal niet fijn meer om zonde te doen. Dan wil je niet langer de duivel lief hebben, maar de Heere lief hebben. En de dominee zei het vanmorgen ook al, dat als er vuur is, dat gaat wat verbranden. Dat gaat die zonden die altijd maar in je hart leven verbranden en wegdoen, zodat het allemaal verdwijnt. Dat doet de Heilige Geest. En deze twee tekenen, die zorgen ervoor dat de discipelen zomaar aan al die mensen die in Jeruzalem zijn, dat ze zomaar over de Heere Jezus durven te spreken. Toen de Heere Jezus was opgestaan en toen hij nog niet aan zijn discipelen was verschenen, waren ze ook bij elkaar, ook in een opperzaal, maar toen hadden ze de deuren gesloten, want ze dachten, stel je voor, als de soldaten komen om ons ook gevangen te nemen. En daarom hadden ze die deuren toen op slot gedaan. Maar nu zijn ze niet bang meer. Nu de discipelen de Heilige Geest in hun hart hebben, durven ze zomaar openlijk de naam van de Heere te belijden. En ze durven zomaar de mensen vrijmoedig aan te spreken. Dat komt omdat de Heilige Geest in hun hart is gekomen. Nou hebben we van de wind gehoord en de vlammen, maar er is nog iets. Er is nog een derde teken, want als je nou naar die discipelen luistert. De ene discipel, ze komen allemaal uit Galilea, maar die ene discipel, die praat zoals een Egyptenaar praat. En een andere discipel, die praat zoals ze in Frigië praten of in Mesopotamië. Hoe kan dat? Er waren heel veel Joden naar Jeruzalem gekomen, dat had ik al verteld. Ze gingen de broden bij de Heere brengen. Ze kwamen het Pinksterfeest vieren. En al die Joden komen uit allerlei verschillende landen. En dat praten ze ook een andere taal. Zoals wij hier Nederlands praten en in Duitsland praten ze Duits. Zo praten ze in Engeland weer Engels. Zo was dat vroeger ook al zo. En al die mensen horen nu de discipelen in hun eigen taal. En de mensen hebben verbaasd gekeken. En ze denken, hoe kan dat nu toch? Die mannen, dat zijn toch gewoon Galileese vissers? Ja, dat was ook zo. Want de discipelen van de Heer Jezus waren vissers geweest. Nou, denken ze, dat kan toch nooit? En er zijn mensen die gaan ermee spotten. Die spotten met dit wonderlijke werk van de Heilige Geest. Want zo komt het door de Heilige Geest dat deze gewone discipelen in andere talen kunnen spreken. En die mensen, ze spotten erom en ze lachen erom. Maar er zijn gelukkig ook mensen die denken, zou dat nou waar zijn wat die mannen zeggen? Maar wat zeggen ze eigenlijk? Wat mogen de discipelen dan aan al deze Joodse mensen verkondigen? Ja, hoor eens, ze spreken de grote werken Gods. Ze vertellen over Adam en Eva, dat God de aarde zo goed geschapen had. Dat Adam en Eva op deze mooie wereld mochten leven. Maar ze vertellen ook van de zonde, hoe het gekomen is dat Adam en Eva naar de duivel geluisterd hebben. En dat zo de zonde in de harten van de mensen is gekomen. En de discipelen mogen gelukkig ook vertellen hoe de Heere God redding bracht door zijn zoon, de Heere Jezus, naar de aarde te sturen om daar het werk te volbrengen, waardoor hij toch nog mensen kon bekeren. Waardoor wij, zondige mensen, nog een nieuw hart kunnen krijgen. Vergeving van onze zonden kunnen krijgen. En dat vertellen de discipelen aan de mensen. Nou, het is een wonder dat ze het juist mogen horen. En dan wordt ermee gespot. Maar dan opeens is iedereen stil. De mensen, ze zwijgen. En die mensen die net aan het spotten waren, die zijn ook stil geworden. Want Petrus komt naar voren. Petrus die ook de Heilige Geest in zijn hart heeft gekregen. Die ook de Heilige Geest heeft uitgestort gekregen in zijn hart. En Petrus gaat preken. Zijn eerste preek gaat hij nu houden. En hij zegt, gij Joodse mannen en allen die in Jeruzalem woont, hoort wat ik u te zeggen heb. Want wij zijn niet dronken zoals jullie zeggen. Het is nog maar 9 uur in de morgen. In de Bijbel staat er, het is nog maar de derde uren. En dat is bij ons 9 uur in de morgen. Nou, en dan heb je echt nog niet zoveel wijn gedronken dat je raar gaat praten. Want 's morgens dan drink je geen wijn. Petrus zegt, nee, dit is het wat hier gebeurd is. En hij pakt zijn Bijbel. En hij zegt, de profeet Joël heeft het jaren geleden, heel veel jaren geleden, al voorzegd. God zegt, ik zal in de laatste dagen mijn geest uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En er zullen wonderen gebeuren in de hemel en op de aarde. Maar het grootste wonder zal zijn, zegt Petrus, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is het, zegt Petrus, wat hier gebeurd is. De Heilige Geest is uitgestort in onze harten. En die wind en die vlammetjes, dat is een teken dat God zijn belofte aan ons heeft vervuld. En de mensen, die luisteren. Er is niemand meer die nog met hem spot. De mensen luisteren naar wat Petrus nog meer gaat zeggen. Hij vertelt over het leven van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen was. En dat hij zieke mensen beter heeft gemaakt. Dat hij blinde mensen ziende heeft gemaakt. En dove mensen horende. Er waren kreupele mensen. En die had de Heer Jezus ook beter gemaakt. Die mensen konden weer lopen. Er waren zelfs mensen geweest die hij hun zonden vergeven had. Zoveel wonderen heeft de Heer Jezus gedaan toen hij op de aarde was. Maar, zegt Petrus, toen is dat erge gebeurd. Toen hebben jullie hem gevangen genomen en gekruisigd. En hij is zelfs gestorven. Maar gelukkig, zegt Petrus, heeft zijn vader, God de Vader in de hemel, zijn zoon op de derde dag weer uit het graf opgewekt. De Heer Jezus mocht weer opstaan uit de dood. En hij is ook alweer tot zijn vader in de hemel opgevaren. En nu zit hij daar aan de rechterhand en hij bidt daar voor zijn volk. En jullie, jullie mogen dit allemaal horen. En jullie zijn het ook geweest die hem gekruisigd hebben. En dat mogen jullie nu op deze Pinkstermorgen van ons horen. Dat mogen wij jullie verkondigen. De mensen. Worden ze boos op Petrus nu zij de schuld krijgen als het ware? Nee. Kijk eens naar die mensen. Er zijn mensen die staan te huilen. De mensen. Ja, nu voelen ze het in hun hart. Wat is dit erg? Wat is dit erg als dit waar is? En ja, ze voelen het in hun hart. Het is echt waar. Wij hebben deze Jezus. Wij waren het die hem gekruisigd hebben. Wij hebben geroepen, kruist hem. Maar dan waren we zijn vijanden. Oh, wat is dat erg. Dan is het onze schuld dat deze Jezus van Nazareth onschuldig gestorven is. En zoveel geleden heeft. Wat een wonder. Deze mensen die net aan het spotten waren, die mogen nu berouw krijgen. Nou, waar komt dat nu vandaan? Hoe kan het nu dat de mensen die eerst aan het spotten waren, nu ineens heel anders zijn? Nu ineens weten dat het verkeerd was wat ze gedaan hadden. Dat komt door de Heilige Geest. Petrus mag hier zo getuigen dat de Heilige Geest dat ook wil zegenen. En op deze dag komen er zoveel mensen tot bekering. Daaraan kun je ook al zien dat de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest opent de ogen van deze mensen. En ze gaan het zien. Wat was dat erg. Wat hebben wij een zonde gedaan. Ja, de zonde woont ook in ons hart. En die man, die mannen. Oh, wat hebben ze het moeilijk. En wat hebben ze een berouw van hun zonden. En ze vragen het ook aan Petrus en aan de andere mannen. Mannen, broeders, wat moeten we nu doen? Want het is zo erg wat wij gedaan hebben. En Petrus mag nog meer zeggen. Petrus zegt, bekeert u van uw boze zonden. En dan zult u gedoopt worden. U zult vergeving van zonden ontvangen. En de Heilige Geest zal in u komen. O, die mensen, ze gaan bidden tot de Heere. Of de Heere hun zonden echt wil vergeven. En weten jullie wat er dan gebeurt? Dan worden er 3000 mensen door de Heere bekeerd. Op die ene dag. Nou, zoveel mensen zijn hier niet eens in de kerk. Zoveel mensen worden door de Heere bekeerd. De Heilige Geest komt in hun boze hart. Die weg heeft Jezus gebaand. De Heere Jezus was gestorven om dit werk te kunnen volbrengen. En nu mogen ze de Heilige Geest in hun hart voelen. En deze mensen die krijgen de liefde van de Heilige Geest in hun hart. Ze gaan de Heere liefhebben en de zonde haten. En deze mensen die blijven bij elkaar. Er staat in de Bijbel, ze zijn eendrachtig bijeen. En ze bidden en ze spreken over de wonderen van de Heere. Wat een Pinksterfeest was ze daar in Jeruzalem. Wij hebben ook Pinksterfeest. Wij zijn ook bij elkaar om het Pinksterfeest te vieren. Mag jij al weten dat de Heilige Geest in jouw hart woont? Want toen in Jeruzalem kon de Heere wel 3000 mensen bekeren. En de dominee zei het vanmorgen ook, jongen of meisje in de kerk, het kan ook voor jou. De Heere wil ook jouw zonden bekeren. Jouw hart bekeren en jouw zonden vergeven. Dan moet je daar wel om bidden. En jullie weten, als je ergens om bidt, dan mag je dat niet 1 keer doen en niet 2 keer, maar net zo lang als nodig is. Net zo lang tot de Heere dat bidden ook wil verhoren. Dan zal de Heere ook van ons nog kinderen van de zonde, kinderen van Hem willen maken. En jullie weten het wel, de Heere God zorgt zelf voor de groei van zijn kerk. Voor de groei van de mensen die tot Hem bekeerd zullen worden. En dan weten jullie ook dat de Heere Jezus de herder is van die kudde, van al die schapen. En dan zeggen we het wel eens, mag jij al een schaapje van die kudde zijn? En als je nou tot die kudde mag behoren en je hebt de Heilige Geest in je hart en je krijgt liefde tot de Heere en zijn dienst, dan wil je ook anderen van Hem vertellen. Dan wil je ook aan mensen die nog nooit van Hem gehoord hebben over de Heere Jezus vertellen wat Hij gedaan heeft. En dan zal de Heere dat ook zegenen. Als de liefde van de Heere in je hart woont, dan wil je ook graag dat andere mensen tot de Heere bekeerd zullen worden. Dan mag het ook Pinksteren in jouw hart worden. Dan wil de Heere dat ook zegenen. En wij zijn hier zo als kinderen van de zondagschool bij elkaar. Laten we dan ook van die liefde gaan zingen. Opdat we ook biddend dat mogen zingen. Dat we die liefde in ons hart mogen voelen. We zingen Psalm 133 vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen.
Wat ik jullie vanmiddag wil gaan vertellen, is lang geleden echt gebeurd. Ver weg in Amerika. Probeer maar goed te luisteren. Kom, Kanuski, blijf bij me in de buurt, jongen. Maar waarom dan, moeder? Gaat er iets ergs gebeuren? Ik weet het niet, Kanuski. Maar we moeten dicht bij elkaar blijven, heeft vader gezegd. Want het kan wel eens heel spannend worden. Spannend, moeder? Gaan ze soms vechten? Dat kan wel eens gebeuren, Kanuski. Want er is zoveel ruzie de laatste tijd met de stam hier vlakbij. Vader heeft al veel met hen gesproken, maar het wordt alleen maar erger in plaats van minder. O, Kanuski merkt wel hoe bezorgd moeders stem klinkt. Ze houdt niet van vechten, vader ook niet. Maar ja, vader, hij is opperhoofd, dus daarom moet hij vaak vechten. En hij kan het goed hoor. Kanuski is best trots op hem. Hij is de baas over de stam en iedereen moet naar hem luisteren. O, steeds weer is er oorlog met een of andere stam, maar vader heeft altijd nog gewonnen. Maar waarom klinkt moeders stem dan nu zo bezorgd? Zou deze stam soms zo'n gevaarlijke en sterke stam zijn? O, Kanuski, hij wordt er een beetje onrustig van. Moeten wij soms meevechten, moeder? Nee, natuurlijk niet, beste jongen. Natuurlijk niet. Maar misschien moeten wij wel helpen om de gewonden te verzorgen. Blijf dus maar dicht bij me in de buurt. O ja, dat zal ik doen hoor, moeder. Kanuski, het jonge Indiaantje, hij is dol op zijn vader en moeder. Van moeder houdt hij veel en vader is de liefste man die hij kent. Ook al is hij best wel eens streng. Maar Kanuski weet dat wie aan hem, Kanuski, komt, aan vader komt. O, niemand moet hem durven aanraken, want dan krijgen ze met vader te doen. O, hoe dreigend kan vader dan kijken? Hij moet er niet aan denken dat er iets met vader zal gebeuren. De volgende dag al komen de beide Indianenstammen samen aan de oever van de rivier. Het is nog vroeg in de morgen en de zon schijnt vrolijk. Kanuski, hij snuift eens. Het ruikt altijd zo lekker 's morgens, vindt hij. Maar nu, nee, hij vindt er toch niet zoveel aan, want alles lijkt zo dreigend vanmorgen. Vader kijkt ook al zo bezorgd, net als moeder. Nee, hij vindt het niet fijn vanmorgen. En dan opeens begint de strijd. O, wat wordt er verschrikkelijk gevochten. De pijlen, ze vliegen door de lucht. O, en het allerergste is dat hun stam, de stam van vader, verliest. O, dat is nu nog nooit gebeurd. En bijna alle mannen, ze worden gedood. O, en dan ziet Kanuski hoe ook een pijl vader treft. Hoe hij neervalt. En er wordt ook vader gedood. O, dat zal Kanuski nooit, nooit meer vergeten. Hij kruipt dicht tegen moeder aan. O, wat voelen ze zich nu ongelukkig. En dan worden ze gevangen genomen. Samen met de andere vrouwen en de kinderen van hun stam. En ze moeten voorover op de grond gaan liggen. Kanuski en moeder, ze liggen helemaal aan de rand van de groep. Dicht bij de struiken die aan de rand staan van het grote bos, het grote woud. En dan na een poosje, dan ziet moeder opeens dat alle vijanden druk bezig zijn met alles te verzamelen wat van waarde voor hen is. Er wordt even niet op hen gelet. En dan legt moeder de vingers, haar vingers op de lippen van Kanuski. O, oh, Hij weet wel wat dat betekent. Nu moet hij heel stil zijn. Hij moet nu alleen maar doen wat moeder zegt. Hij begrijpt dat ze met hem wil proberen te vluchten. En dan begint moeder onhoorbaar over de grond te kruipen in de richting van het bos. En ze wenkt Kanuski en hij volgt haar op precies dezelfde manier. Helemaal zonder geluid. Dat heeft hij immers van vader geleerd. En dan kruipen ze samen in de richting van het bos. Nog even volhouden. Dan zijn ze al achter de struiken. Nog maar kruipen verder. En dan zijn ze in het bos. Maar nu kunnen ze niet meer gehoord worden, maar nog wel gezien. Volhouden dus maar. Nog maar kruipen. En dan opeens voelt Kanuski zich stevig vastgegrepen. Kom Kanuski, we moeten rennen. Het is moeder die hem bij de hand heeft gepakt. Oh, ze rennen wat ze kunnen. Het lijkt wel of het steeds sneller gaat. Oh, als je leven in gevaar is, dan kun je wel rennen. Nu zijn ze al een heel eind bij de vijand vandaan. Maar oh, wat zijn ze moe. Hun hart, het klopt in de keel. Oh, ze kijken om zich heen en ze luisteren met hun oor dicht tegen de grond. Zouden ze niet ontdekt zijn? Oh, zouden ze nu gered zijn? Maar oh, wat zijn ze moe. Even uitrusten dus maar. Ze gaan op de grond zitten. Ze kunnen niet meer. Maar even later vallen de ogen van Kanuski en moeder dicht. Ze slapen. Gevaarlijk eigenlijk. Want zo heel ver weg zijn ze nu ook weer niet van de vijand vandaan. En als de vijand nu toch nog eens komt, wie zal hen dan helpen? Niemand toch? De Heere God in de hemel kennen ze niet. Tot hem bidden ze niet om hulp. Want ze hebben nog nooit van hem gehoord. En toch, toch ziet de Heere God deze twee mensen. Hij heeft het oog op hen. Hij ziet deze Indianenmoeder met haar zoon. Net zoals vroeger Hagar in de woestijn met Ismaël. De nacht is voorbij. De zon is al lang op. En ze maakt Kanuski en moeder wakker. Wat is er ook alweer gebeurd? De slaap heeft de zorgen voor een poosje weggenomen. Maar nu komt alle angst en verdriet weer op hen af. O, niet huilen, moeder. Als ik later groot ben, als ik een man geworden ben, dan zal ik mij wreken aan deze stam. Dan zullen ze het weten dat ze vader gedood hebben. Maar nu moeten ze verder gaan, want stel je toch eens voor dat de vijand toch nog zal komen. Daar gaan ze, moeder met Kanuski, door het grote woud. Waarheen? Ze weten het niet. Het woud is zo verschrikkelijk groot. Dagenlang lopen ze. En om in leven te blijven, zoeken ze van alles in het grote woud wat eetbaar is. Noten en wilde vruchten en wat er nog meer is. Daar ziet Kanuski een grote vogel zitten. Oh, als hij die toch eens te pakken zou krijgen. Dat zou een geweldige vangst zijn. Dan hadden ze tenminste wat vlees. En Kanuski, hij rent een heel eind achter de vogel aan. Maar die is hem natuurlijk te slim af. Die is veel sneller als hij. Oh, wat jammer. Dan zal hij maar teruggaan naar moeder. Maar hoe hij ook speurt, hij ziet helemaal zijn voetsporen niet meer. Dus ook moeder niet. Hoe hij ook zoekt en zoekt, hij vindt haar niet. O, soms dan denkt hij dat hij haar hoort, maar het is niet zo. O, moeder, snikt hij, moeder, waar bent u? O, wat voelt hij zich nu verlaten en alleen daar in dat grote, grote woud. avond is en nacht wordt, dan slaapt hij zomaar alleen in dat grote woud. En als het de volgende dag is, gaat hij weer zoeken. Maar hij vindt haar niet. En zo loopt hij dagenlang, tot hij op een dag merkt dat het woud ophoudt. En voor hem ligt een landschap met landerijen en akkers. En hier en daar een huis, een boerderij. En daar ziet hij een paar mannen lopen. Oh, hij begint naar hen toe te rennen. Hij is zo blij dat hij mensen ziet. Maar als hij dicht bij hen in de buurt komt, dan ziet hij wel dat dit heel andere mensen zijn als die hij ooit heeft gekend. Geen Indianen. Hij kijkt dus achterom. Zou hij dan maar teruggaan? Maar het is zo eenzaam in dat grote woud. En 's nachts is het er zo donker. Dan ziet een van de mannen hem. En hij wenkt hem om dichterbij te komen. Stapje voor stapje. Oh, hij durft het bijna niet. Gaat hij in de richting van de mannen. De mannen zien wel, en ze begrijpen het wel, dat deze jongen verdwaald moet zijn. En ze zien ook wel aan Kanuski dat hij niet bij hem uit de buurt komt. Hij heeft lange haren. En zijn huidskleur is heel anders dan die van hen. Hij heeft ook heel andere kleren aan. De mannen zijn knechten van een rijke boer die daar in de omgeving woont. Ze praten tegen Kanuski, maar Kanuski kan hen niet verstaan. Ze spreken een heel andere taal dan hij kent. Hij vraagt hen iets in zijn eigen taal, maar dat begrijpen de mannen natuurlijk weer niet. Dan geven ze Kanuski wat te eten en te drinken. En ze nemen hem mee naar de boerderij van hun baas. Daar wordt hij vriendelijk ontvangen. Er zijn nog veel meer kinderen die zijn van de knechten die voor de boer werken. En dan mag Kanuski op de boerderij blijven. Hij speelt er met de andere kinderen. En zo leert hij ook een beetje de taal kennen die de mensen daar spreken. En het duurt niet al te lang of ze kunnen elkaar al een beetje verstaan en begrijpen. Van de boer mag hij wat werk doen. Hij mag met de jongens mee naar het land. Oh, Kanuski doet goed zijn best. Want hij is zo blij dat er voor hem gezorgd wordt. Maar toch, dikwijls, moet hij aan zijn moeder denken. Oh, en dan wordt hij zo verdrietig. Waar zou ze toch zijn? Zou hij haar ooit nog zien? Niemand weet het. Wie zal Kanuski troosten? Er is niemand die hem vertelt dat er een God in de hemel is, die mensen die verdriet hebben wil troosten, die naar hem wil luisteren. Ach, de boer, hij heeft wel een Bijbel, maar hij leest er nooit in. Hij noemt zich wel christen, maar hij leeft er helemaal niet naar. En zijn knechten ook niet. En als het zondag is, dan is dat een dag om plezier te maken en om uit te gaan. En als de naam van God genoemd wordt, dan is dat alleen maar in een vloek. Eén keer per jaar, dan gaat een knecht van de boer, Jozef heet hij, voor de boer naar de stad, een heel eind van de boerderij vandaan. Hij blijft daar dan een paar weken en dan logeert hij daar bij vrienden. Zeg Jozef, als je nu nog eens een keer komt, neem dan die Indianenjongen eens mee. Je hebt al zoveel over hem verteld. Wij willen hem ook wel eens zien. En zo gebeurt het dat de volgende keer als Jozef naar de stad gaat, Kanuski met hem mee mag. Oh, dat vindt hij spannend. Nu zal hij ook nog eens wat gaan zien van de wereld. En eenmaal in de stad, dan kijkt hij zijn ogen uit. Als hij Jozef niet moet helpen, dan gaat hij alleen de stad in. Oh, wat ziet hij daar veel. Hij kijkt zijn ogen uit. En wat een winkels. Hij drukt zijn neus plat tegen de ruit. Als hij op een dag weer eens op stap is alleen, dan merkt hij tot zijn verbazing dat bijna alle winkels gesloten zijn. En hij vindt dat de mensen er ook heel anders uitzien dan gisteren en eergisteren. Veel mooier. Hoe zou dat toch komen? En dan hoort Kanuski opeens een geluid wat hij niet kent. Waar zou dat vandaan komen? Hij kijkt eens om zich heen en hij begint in de richting van het geluid te lopen. Daar komt het vandaan. Daar, uit dat grote huis. En dan ziet hij dat er een meneer naar binnen wil gaan. En hij zegt, Massa, dat betekent meester of meneer. Wie dat geluid maken? Waarom die dat geluid maken in dat grote huis? De man kijkt eens vreemd naar die jongen. Wat is dat een rare jongen? En wat praat hij raar? Zou hij wel te vertrouwen zijn? Kanuski is pinter en hij merkt het. Hij zegt tegen de man, mij Indiaan zijn, mij taal nog niet goed spreek, mij met vriend hier zijn, ver van hier. O, de man, hij vertrouwt het nu wel. In dat huis wordt verteld en gezongen over God. God? Wie dat zijn? Vol verbazing kijkt Kanuski de man aan. Kom maar mee, zegt de man. Eenmaal binnen gaat Kanuski naast de man zitten. Als de psalm uitgezongen is, dan ziet hij dat er een man op een verhoging staat. Deze man begint te spreken. O, Kanuski, hij luistert. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen in het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. O, zoiets heeft Kanuski nog nooit gehoord. In de toespraak die de man daar houdt, gaat het over mensen die op een dag, de oordeelsdag noemt de man het, geoordeeld zullen worden door Christus. Wie is dat? Geoordeeld zullen worden naar hun gedachten, woorden en werken. O, Kanuski, hij luistert goed. En alles maakt een diepe indruk op hem. Als hij na de kerkdienst buiten komt, dan voelt hij zich helemaal niet op zijn gemak. Hij denkt, deze meneer mij zegt, ik sterven moet, ik dat weet. Hij mij zegt, mij zondaar zijn en God mij oordelen en straffen zal. Mij nog nooit van God gehoord heb. Mij Jozef vraagt. Hij mij duidelijk maakt. En zo gebeurt het. Zodra hij Jozef ziet, dan zegt hij, Jozef, mij vandaag iets vreemds ontmoet heb. Nou, Kanuski, vertel het maar eens tegen me. En dan vertelt Kanuski het. Mij binnenkomt in een groot gebouw en mijn man op hoogte zien. Hij mij veel spreekt over God en Christus. Over dood en oordeel en ook over hel. Als waar is, ik en jij en andere knechten heel slecht zijn. En wij naar plaats van straf gaan als wij sterven. Ach joh, Kanuski, waar maak je je druk om? Laat je toch niet bang maken? Je leeft maar één keer hoor. Maar Kanuski is niet tevreden. Jozef, wie God zijn? Jozef, hij is het gevraagd eigenlijk wel zat. En hij zegt maar gauw, God heeft jou gemaakt en de hele wereld. God mij gemaakt, mij daar meer van willen weten. Als ze uit de stad terug zijn op de boerderij, dan moet Kanuski heel veel nadenken over al deze dingen. De anderen merken wel dat er iets met hem aan de hand is. Hij is niet meer zo vrolijk als anders. Hij probeert het wel, maar het is niet echt. Dat zien ze wel. En de boer, hij merkt het ook. Hij zegt, Kanuski, je bent niet gelukkig, hè? Hoe komt dat? En dan vertelt Kanuski alles. Ach, daar gaan alleen maar dieven en moordenaars heen, naar de hel. En dat ben jij niet, Kanuski. Maar massa, zegt Kanoski. Meneer mij zegt, mij zondaar zijn en alle zondaars naar plaats van straf gaan. Ja, maar jij niet, Kanoski. Jij bent zo'n goede knecht. Ik wou dat de hele wereld was zoals jij. Denk er nu maar niet meer over na en ga aan je werk en wees vrolijk, beste jongen. En dan doet Kanoski zijn best om niet meer over God en al deze dingen te denken. Maar dat lukte maar een poosje. Hij blijft onrustig. Het volgende jaar zien we Kanoski met Jozef weer op weg naar de stad. En als het zondag is, dan zoekt hij dat grote gebouw weer op. Dezelfde man als de vorige keer staat op de preekstoel en hoor, hij bidt. Hij bidt dat als er een dwalende zondaar in de kerk is, hij de vrede van Christus zal mogen ontvangen. O, roept Kanoski halfluid, mij dat zijn, mij dwalende zondaar zijn, mij troost wil. O, de mensen, ze kijken allemaal naar hem. Wat doet die jongen vreemd? Maar Kanoski, hij merkt het niet eens. En dan gaat de dominee vertellen dat God barmhartig is, dat hij zijn eigen zoon naar deze wereld gestuurd heeft om slechte mensen genadig te zijn. En dat wie tot hem komt, hij die niet weg zal sturen, dat hij juist dwalende zondaars zoekt. Oh, wat is Kanoski blij dat ze nu wel een maand lang in de stad zullen blijven. Oh, en elke zondag, 's morgens en 's middags, gaat hij naar de kerk. Oh, hij luistert goed. Hij begrijpt lang niet alles. Maar toch is er soms hoop in zijn hart. Nu hij weet dat er een zaligmaker voor zondaren is. Dat er redding is door die Zoon van God die Jezus Christus genoemd wordt. Hij verlangt ernaar om hem te leren kennen. Als hij weer eens door de stad loopt, dan ziet hij in een winkel wat boeken voor de raam liggen. Hij gaat naar binnen en hij vraagt om een boek. Ja, maar jongen, wat voor boek wil jij dan hebben? Net zo'n boek als waar man in kerk uitleest, zegt Kanoski. O, de man begrijpt het nu wel. En zo koopt Kanoski een Bijbel. En hij krijgt er van de meneer ook wat boekjes bij die over de Bijbel gaan. Als ze weer op de boerderij terug zijn, dan doet Kanoski zijn uiterste best om goed te leren lezen. Hij kon het al wel een beetje, maar nog niet zo heel goed. Maar hij is een doorzetter en na een poos kan hij zonder al te veel moeite al hele stukken uit de Bijbel lezen. En ook de boekjes die de man hem gegeven heeft. Oh, hij gaat nu nog veel meer zien hoe zondig hij is en hoe hij een verlosser nodig heeft. O, Kanoski, als ze weer eens in de stad zijn, Kanoski, hij gaat heel vaak alleen het bos in om daar te lezen en te bidden, om daar alleen te zijn. O, de knechten van de boer, ze merken het wel en ze spotten met hem. Ze vinden het maar niks dat Kanoski zo veranderd is en dat hij niet meedoet met hun slechte dingen. Als Kanoski weer eens in het bos alleen is, dan leest hij de geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dan laat de Heilige Geest zien aan Kanoski dat dat nu moest en nodig was om zijn zonden, maar dat hij nu juist door dat ene offer behouden zal worden. Oh, en dan komt er rust en vrede in zijn hart. Oh, en hij merkt niet eens dat er dicht bij hem, achter de bomen, een knecht van de boer staat. Oh, hij zal die vrome indiaan wel eens flink te pakken nemen. Hij zal hem eens flink laten schrikken. Maar als hij Kanoski hoort praten, dan staat hij stil. Tegen wie heeft die indiaan het? En dan hoort hij Kanuski duidelijk zeggen: Kanuski, jij groot zondaar ben. Oh, dat die lieve zaligmaker toch zo moest lijden. Breek daarom sterk hart en huil rivieren van tranen. O gezegende God, maak harde hart van Kanuski zacht. Mij geen genade verdien, mij straf verdien, maar u mijn hart ziet. O mijn zaligmaker, mij houdt van u. Als mij kom, mij kus uw gewonde handen en voeten. Maar Kanuski is maar Indiaan, te veel eer voor Indiaan. O mij dank u dat u mij naar stad bracht. Mij uw roem dat u mij in kerk bracht. Mij blij dat mij eens hartepijn had. Anders mij nu geen blijdschap voelen zou. O denk ook aan mijn massa en aan Jozef en andere knechten. Zij ook u leren kennen. Dan zij gelukkig zijn. O en dan bidt hij ook voor zijn moeder. Dat zal hij nooit vergeten. De knecht sluipt stilletjes weg. Hij is onder de indruk van het gebed van Kanuski. Maar toch, de andere knechten, ze kunnen Kanuski niet meer verdragen. En zeker niet als hij er wat van zegt, als er weer eens erg gevloekt wordt. Maar hij kan zijn mond niet houden, want het doet hem zo'n pijn. En vanaf die dag wordt het hem heel moeilijk gemaakt. Er wordt met hem gespot en hij wordt geplaagd. Oh, en het wordt zelfs zo erg dat de knechten naar de boer gaan. Die vrome Indiaan eruit of wij eruit. Oh, de boer, hij schrikt. Hij wil eigenlijk Kanuski niet kwijt, want het is een goede knecht. Maar toch, op een dag zien we Kanuski het erf van de boerderij aflopen. Een zak met bezittingen op zijn rug. Weggestuurd. Wat zal er nu met hem gebeuren? Wie zal er voor hem zorgen? Hij is ook nog maar 13 jaar. Wat zal de toekomst brengen? Daar gaat hij in de richting van de stad. Daar wil hij werk proberen te zoeken. En als het nacht wordt, dan zoekt hij buiten een plaats om te slapen. Maar eerst leest hij in zijn Bijbel. En dan leest hij de geschiedenis van Jacob bij Bethel. Hoe de grond zijn bed was en een steen zijn kussen. Dat geeft hem weer nieuwe moed. God voor Jacob zorgt, hij ook voor mij zorgen zal. Dus ik liggen ga. En al gauw valt Kanuski in slaap. En dan zorgt de Heer wonderlijk voor Kanuski, ja. Want wie op hem vertrouwen, die zullen nooit beschaamd worden. En dan bestuurt de Heer het zo dat hij werk vindt in de stad bij een man die de Heer vreest. Jacob Irving heet hij. En dan mag Kanuski bij hem en zijn gezin blijven wonen. En elke zondag mag hij 2 keer met het gezin mee naar de kerk. Oh, en wat leert hij dan veel? En na een poos wordt Kanuski gedoopt. En later mag hij ook belijdenis doen. De jaren gaan voorbij. Kanuski is een jonge man geworden. Vaak is hij te vinden in de keuken van de grote pastorie van de dominee. Hij heeft daar een goede vriend. Het is de oude tuinman van de dominee. Het is dezelfde man die hem voor het eerst mee heeft genomen de kerk in. Hij mag er met het andere personeel van de dominee dikwijls een hapje mee eten. Op een dag heeft de dominee een paar logees. Het is een hele rijke dame en ze heeft haar dienstbode meegenomen. Met deze dienstbode komt Kanuski in gesprek. En hij merkt al gauw dat het een vrouw is die veel van de Heere houdt. En als vanzelf begint Kanuski zijn eigen levensverhaal aan haar te vertellen. En hoe ook hij de Heere heeft leren kennen. En dan, plotseling, Midden in het verhaal van Kanoushki begint de vrouw hard te huilen. O Kanoushki, roept ze. Kanoushki, mijn jongen, jij bent het. O, Kanoushki's hart komt vol vreugde. O, wat een weerzien, wat een wonder. Na zoveel jaren, het is zijn moeder. O, en wat nog groter wonder is. Ook moeder heeft op een wonderlijke wijze van de Heere gehoord. En de Pinkstergeest heeft ook haar hart vervuld. Wat hebben ze elkaar veel te vertellen? Dat kun je wel begrijpen. Steeds moeten ze weer naar elkaar kijken. Ze kunnen het bijna niet geloven. En wat hebben ze de Heere gedankt voor zijn oneindige goedheid en genade? Ja, ze hebben elkaar mogen vinden. Maar de Heere, nog groter wonder, de Heere heeft hem gevonden. Want al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, Heer. Dat gaan we ook samen zingen. Psalm 86, vers 5.
Sinds een aantal jaren nemen we ook op Pinksterfeest afscheid van kinderen. En vanmiddag is het ook het geval met Rianne en Bas en Mirjam, Marga, Jan Corno, Arnoud, Hilde, Lennart en Marije. 9 kinderen bij elkaar zullen vanmiddag afscheid nemen. En ouderling Looy zal aan hen de Bijbels overhandigen. Jongens, jullie krijgen zo dadelijk een Bijbel waarin voor elk van jullie een apart tekst staat. Lees die, lees je Bijbel veel. En dan wil ik nu aan jullie vragen of jullie naar voren willen komen. En ook ouderling Looy om de Bijbels te overhandigen.
Zo, dat is een heel wat grotere groep als de vorige keer. 9 kinderen die nu afscheid nemen, dat is nogal wat. Zijn er nog kinderen over, meester Vleeries, in de groep? Want anders moeten ze nog maar tot de zomervakantie blijven. Vinden jullie dat geen goed voorstel? Nee, dat dacht ik wel. Jullie gaan in elk geval een periode in jullie jonge leven, alweer gaan jullie een periode afsluiten. De periode dat je toch jaren op de zondagsschool hebt gezeten. En afscheid nemen, heb ik de vorige keer ook gezegd, dat is meestal niet zo makkelijk. Of dat ook in dit geval is, dat weet ik niet, want ik kan niet in jullie hart kijken. Maar ik hoop dat je deze periode ziet als door de Heere geschonken. Want de Heere door het onderwijs van de juffrouws en de meesters op de zondagsschool, die hebben er toch elke keer alles aan gedaan om die verhalen, die vertellingen voor te stellen vanuit de Bijbel, met maar één doel, en dat was ook het doel van de Heere, om jullie te laten zien wie die grote God is. Jullie schepper, hier sta je. Je mag er wezen zoals je bent, maar die grote God heeft ook willen laten zien dat we zondige mensen zijn, zondige kinderen, zondige ouderling, allemaal. Dat die God nu ook een zaligmaker heeft doen komen om zulke zondige mensen zalig te maken. En nu krijgen jullie iets mee wat daar aan ten dienste zal zijn. En dan hoop ik dat als jullie nu de zondagsschool gaan verlaten, dat je dat ook dat woord, die Bijbel die jullie meekrijgen, daar ook voor zal gebruiken. Dat is ook al gezegd, dat als je die Bijbel laat liggen, dan zal je ook niets doen. Maar daarmee, als je naast je neerlegt, dan leg je ten diepste de Heere opzij. Het is niet zo netjes als je van iemand iets krijgt, dat je er geen aandacht aan besteedt. Zeker niet als je het van de Heere, van je schepper, maar ook de Heere die daarmee wil laten zien dat hij je zonden wil vergeven, dat naast je neer zou leggen. Dus gebruik die Bijbel waarvoor dat je hem ook krijgt. En doe dat ijverig, want de Heere, de vorige keer zei ik ook, wat de Heere erin belooft, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Maar het is ook heel eerlijk dat de Heere Jezus ook voorstelt wat het je zal kosten. Als je een discipel, discipelin van de Heere Jezus wil worden, zegt de Heere Jezus heel eerlijk, wat ga je jezelf kosten? Als je iets moois ziet in de winkel, wat doe je dan? Dan ga je kijken in je portemonnee, heb ik wel genoeg om dat te kunnen betalen? Zo stelt de Heere Jezus dat ook voor, dat als je zijn volgeling, zijn discipel wil worden, wat het je kost. Dan kost je jezelf, maar vergeet niet, als de Heere in je leven komt, dan neemt hij ook alles mee. Dan hoef je daar niet voor te zorgen. En dan zal de dienst van de Heere, zal je echt geen verdriet geven. De wereld, wat die biedt, dat moet je een keer loslaten. Want dat komt ook een keer voor ons, voor mij, een afscheid van het leven. Dan heeft de wereld, je vrienden, je vriendinnen, ze kunnen je niet helpen. Maar dit woord, die God van dit woord, de Heer Jezus, die ja, als je die in het leven zoekt, dan kan je mee door het leven, maar ook mee uit het leven. En dan ontvang je het eeuwige leven. Zoek daar met ernst naar. Deze Bijbel is voor Jan Corno Hoogendijk. En er staat een mooie tekst. Wel gelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Die is voor jou. Alsjeblieft. Oh, dan zal ik het hoesje er ook bij geven. Alsjeblieft hoor. Deze is voor Hilde Struik. Met als tekst komt, want alle dingen zijn nu gereed. Alsjeblieft. Deze is voor Bas de Breien. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Alsjeblieft. Lennart Vink, de tekst zoekt en gij zult vinden. Alsjeblieft. Marga van der Hel, klopt en u zal opengedaan worden. Alsjeblieft. Arnoud Soeteman, bid en u zal gegeven worden. Alsjeblieft. Rianne de Bakker. Ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Alsjeblieft. Marije, vroegen wij, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden? Alsjeblieft. De laatste, Mirjam van Dis. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Alsjeblieft. Allemaal een woord meegekregen van de Heere. En de meester heeft het al gezegd. Lees hem thuis na en vraag of de Heere wat hij belooft ook vervullen wil. In jullie jonge leven. Ouders, ik wil ook nog kort woord tot u zeggen. Hier staan uw kinderen. Onze kinderen, vroeg of laat komen ze hier allemaal te staan. Maar niet voordat wij er zelf hier eerst zelf hebben gestaan. Dat kwam naar me toe. Want toen hebben wij het eerst beloofd aan de Heere dat we die kinderen zouden opvoeden in die voorzijde leer. Wat is er die jaren van terechtgekomen? Ziende op onszelf, dan moet in dat opzicht toch ook wel schaamt ons aangezicht bedekken, want hebben we dat nu vol overgave gedaan? Het heil op het oog van die kinderen, of hebben we die kinderen zo lief dat we ze voor onszelf, zijn we nog bewust dat de kinderen die we krijgen geleend zijn? De Heere vraagt ze van ons terug. De Heere zegt in zijn woord, die zijn kinderen, zijn zoon of zijn dochter, lief heeft boven mij, is mijns niet waardig, maar ook voor de kinderen. Als je je vader of je moeder lief heeft boven mij, dan ben je mij ook niet waardig. Laat de Heere ons mogen geven, dat wat ik las in 2 Kronieken 15, ten tijde van koning Asa, het volk Israël, trad in een verbond met de Heere, de God hunner vaderen. En ze zochten de Heere met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En al wie dat niet deed, staat er geschreven, die zou gedood worden. De grote, de kleine, de mannen en de vrouwen. Dat is nogal wat dat gezegd wordt. Maar de Heere liet zich van hen vinden. De Heere geven ons als ouders die gestalte om dat te doen. De Heere wil zoekers belonen om zichzelf te laten vinden. We zullen nu jullie nog toezingen in een gewijzigde vorm. Leer hen naar uw wil te handelen. Doe ze in uw waarheid wandelen. Neig hun hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gaan we nu eindigen met dankgebed. Aanbiddingswaardige drieënige God. Aanbiddingswaardig omdat u die God zijt die alles wat leeft de adem geeft. Aanbiddingswaardig omdat u alles bestuurt, alles regeert, alles doet gaan naar de raad van uw heilige wil. Bovenal aanbiddingswaardig dat u, uw Zoon, de Heer Jezus Christus uit de hemel van uw heerlijkheid deed komen om zondaar en zalig te maken. Gode zij dank voor uw onuitsprekelijke gaven, maar dat we ook dit heilsfeit deze middag met elkaar met de kinderen hebben mogen gedenken, de uitstorting van uw Heilige Geest. Want als u, o God, de Heilige Geest er niet zou zijn, wat hebben we vanmiddag veelvuldig gehoord, dan zouden we dat heil wat u, Heer Jezus, verworven hebt, wat u hebt gedaan, zouden we nooit deelachtig kunnen worden. Dan zou het nooit ons eigen eigendom kunnen worden. Het is uw werk, o Heilige Geest. Wil het ons doen toepassen in ons alle leven. Dat hebben we nodig. Dat we het zouden bidden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die op onze paden te leidsman strekken. Heb dank voor het vele wat u ons deze middag schonk. Wil dan, o onmisbare geest, in al deze jonge harten wonen en werken, maar ook van ons als ouders, wat hebben we het nodig om u te vragen om bekwaamheid, om de kinderen daadwerkelijk op te voeden in die voorzijde leer, tijd en moeite zullen nemen in de week om die kinderen die op de zondagschool zitten een eenvoudige versje te leren. Heren, de tijd hebben we daar niet in mee, maar leer ons te zien dat we de kinderen van u te leen hebben gehad en dat u ze van ons hand zullen eisen. Maar dat het ook zo niet zal zijn dat onze kinderen eenmaal tegen ons zullen getuigen. O grote God, we danken u voor al het goede. We danken u ook voor het onderwijs dat u elke week schenkt aan de juffrouws en de meesters op de zondagschool. Wat u ze daarvoor wil gebruiken. Heere, mag het zijn dat ze het met bewogenheid opnieuw weer mogen doen. Met innerlijke ontfermingen van u, want dat is nodig dat die jonge zielen op de zielen van de juffrouws wegen en van de meesters, opdat ze zo dat heil van de Heer Jezus Christus in bewogenheid mogen voorstellen. Schenk ze die bekwaamheid, schenk ze die liefde en schenk dat er vrucht mag gezien worden op uw eigen werk, want het behaagt u om door die weg dat te doen. Verheerlijk zo ook uw werk op de zondagschool. We bidden het u niet uit verdiensten of waardigheid. We bidden ook voor de jonge mensen die nu afscheid nemen van de zondagschool. Heren, maakt dat woord wat ze mee mochten krijgen. Het is het grootste geschenk wat u van uzelf weg kan geven. Dat ze het ook zullen gebruiken. Dat ze het niet naast zich neer zullen leggen. Want ook dat wordt gezien. Jongens en meisjes die ook hier hebben gestaan. En dat woord terzijde hebben gelegen. Heren, schenk het terugkeer ook voor die jongeren. En voor die ouders die daar misschien onder groot verdriet onder te lijden hebben, breng ze toch terug, o grote God, zou het voor u iets te wonderlijk zijn. Dat ook die jonge mensen weer bij de gemeente mogen behoren, maar dan als levende lidmaken gemaakt. We hebben het vanmiddag gehoord dat er voor u niets te wonderlijk is. We vragen het u uit genade in de wegneming van al onze zonden, omwille van hem die u altijd hoort, om Christus, om Jezus wel. Amen. Tot slot gaan we nog zingen Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.
gaan deze middag afsluiten. We hebben al gedankt. Dat wil niet zeggen dat we ook degene die aan deze middag hebben meegewerkt niet willen bedanken. De juffen die verteld hebben, ook ouderling Looy, dat u de Bijbels wilde overhandigen. En niet in de laatste plaats de manier waarop u dat wilde doen. Ook de koster bedankt voor uw zorgen. U bedankt voor uw aanwezigheid hier en voor de belangstelling die u toonde. De jongens en de meisjes die van de zonderschool zijn afgegaan, wij zien jullie graag nog even in de consistorie om jullie daar een hand te geven. En jullie boek ligt daar klaar. En wij zien elkaar graag bij een volgende gelegenheid weer. En wij hopen jullie volgende week zondagmiddag weer op de zonderschool hier te zien. Dan gaan we nu nog iets voor jullie uitdelen. En zodra het orgel gaat spelen, ik moet eigenlijk zeggen bas gaat spelen, dan mogen jullie naar huis gaan. Tot ziens.